Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit de ellende. Psalm 27, vers 3. Wij doen belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En na de belijdenis zingen wij op Psalm 119, het tiende vers. 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis me niet ontbreken. Daar mijn ziel omringt door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien. Ter hoge vierschaar train tot straf van hen die snoods zijn afgeweken, 119 vers 10, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Schriftlezing voor vanmiddag komt uit het Oude Testament. Wij openen Gods heilig woord in het boek der Psalmen, Psalm 84. Psalm 84 willen we samen lezen. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God, welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Sela. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, dengenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover Psalm 84. Zullen we samen eerst tot de Heere gaan in gebed om Gods zegen over deze dienst te vragen. Laat ons bidden. Rampzalig is de mens die niet op u vertrouwt. Heere, wat kan ons dat zo aangrijpen als de laatste woorden van de psalm nog naklinken? Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Dan is het tegendeel, dat vreselijke, van de rampzaligheid. En dan het ergste, het niet te zien, het niet te voelen en het schijnbaar niet te beseffen. O Heere, wilt u nog ook vanavond, als er zulke rampzaligen in ons midden zijn, die nog niet op u hebben leren vertrouwen, maar nog leunen op hun eigen gerechtigheid, op hun eigen godsdienstig gebouw. Heere, wilt u het dan nog eens veranderen en geven dat het door genade mag zijn, wel gelukzalig, die op u vertrouwt, dat ook hen die u nog niet kennen, nog eens mogen bepaald worden bij de rampzaligheid, opdat ze de zaligheid in u zouden zoeken en met het verlangen van de psalm op de knieën mogen komen om te dorsten naar u, om te verlangen naar u, om in uw huis te mogen zijn, om op de plaats te zijn waar de dienst en verzoening plaatsvindt, om daar het te mogen ervaren, de waarheid van uw woord, waar uw woord van spreekt, dat de tollenaar achter in de tempel het uitriep: wees mij, o God, de zondaar genadig, waar u toch in het huis van u was, om de toevlucht tot u te nemen met al zijn zonden. O Heere, dat daar ook deze dienst toe mag uitlopen. De zaligheid van zondaren en de verheerlijking van uw naam. En uw naam is toch heel in het bijzonder, Jezus. Die naam die u toch gekregen hebt op aarde, die u gedragen hebt, en die ook een prediking is, want u verlost uw volk van al hun zonden. Dat die naam ook centraal mag staan in de prediking. Dat die naam centraal mag staan in ons hart, in ons gevoelsleven, in ons verstand. Dat we zo met heel ons wezen, met heel ons hart, onze geest, onze ziel, ons vlees, mogen roepen, mogen uitroepen naar u, de Heere Jezus Christus. Heere, dat er zo ook die ontmoeting met u mag plaatsvinden, voor het eerst, maar ook opnieuw. Want Heere, de laatste ontmoeting met u, dat is toch altijd de beste ontmoeting. En daarom zijn er ook van uw kinderen, die het verlangen van de psalm zullen kennen, en zullen bidden en die uitzien naar u. O Heere, wilt u dan nog komen? En wilt u dan nog spreken? Heel persoonlijk. En onderwijs geven. En dan kan het waar zijn. Dat er een verlangen is. Een uitzien naar uw komst. Maar wanneer u komt, zal het altijd de mate van ons verlangen. En de mate van ons uitzien overstijgen. Want u komt dan altijd over de bergen van onze schuld heen. De bergen van onze tekorten. En dat zullen we dan ook ervaren, Heere, wanneer u spreken gaat. Dat wij het niet zo hebben verlangd. Dat wij niet zo hebben uitgezien. Heere, wilt u alles met u meebrengen. En daarom kan het ook voor hem of voor haar, voor die jongen, voor het meisje, voor die ouder, die zonder verlangen is opgegaan. Want ons verlangen, onze voorbereiding is ten diepste niet de grond. Maar u neemt redenen uit uzelf om te spreken. Om met kracht te spreken en te werken in het hart van mensen. Wilt u het ook vanavond doen. En als een verrassend God in ons midden zijn. En geven dat u de ware, de levende God wordt ontmoet onder uw woord. En dat de monden open gaan om te getuigen van u. Want dat is toch zo treffend ook in deze psalm, waar de dichter het uitroept, dat u leeft. En dat is toch ook het ware geloof. Het ware geloof weet dat u de levende bent. En zal het ook uitroepen, Heere, mijn Heere en mijn God. Wanneer ook een Thomas mocht tasten en mocht zien dat u werkelijk bent opgestaan. En dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Heere, wilt u zo uw kinderen nog eens verblijden. En als ze ver weg gezworven zijn. En door hun zondenafmakingen. Dat er zoveel stuk is gegaan. Heere, wilt u dan ook hen daarbij bepalen. Opdat ze ook daarin met schuld tot u mogen gaan. En het mogen belijden waar het mis zit. Opdat ook hun monden opnieuw zouden opengaan. Tot de eer van u. Maar ook ten goede van de gemeente. Want als een vader en moeder niet spreekt van u. Niet goed spreekt van u. Maar moet zwijgen vanwege zijn zonden. O Heer, dan is er een getuige minder. En als er ook een ambtsdrager niet kan spreken dat u de levende bent. Omdat zijn geweten tegen hem getuigt. O Heer, dat is zo schadelijk voor de gemeente. Maar wilt u geven dat we dan ook de kleine vossen mogen vangen. Niet in eigen kracht. Maar in diepe afhankelijkheid van u. Met de belijdenis van al onze zonden en afmakingen. Om zo een bruikbaar instrument in uw handen te zijn. Of van u in het ambt staan, voorganger zijn of moeder zijn in het gezin. O Heere, dat we goed van u zouden spreken. Ook onder onze vrienden en onder onze vriendinnen. O Heere, wilt u zo geven dat de monden opengaan tot uw eer. En zo ziet alles op u. Alles wacht op uw komst, Heere. En geef zo ook dat we bij de voordeur verlangend mogen uitzien. Om de vervulling van uw woord. Om de vervulling van uw beloften. Want u hebt zich toch verbonden aan ons door uw woord te geven. Ja, door uw beloften te geven. Maar Heere, wat laten wij dat woord van u zo dikwijls leeg en dicht. Wilt u het veranderen? Dat we dat woord zouden openslaan. En het niet alleen vanuit gewoonte, maar met een heilbegeerig hart. Met het verlangen om u te mogen ontmoeten, te mogen lezen. Want daarin wilt u toch komen tot ons. En daarin wilt u toch ook wijzen op de enige grond waarom u een zondaar ontmoeten kan en wil. Opdat de harten eens brandende mogen zijn onder het onderwijs vanuit uw woord persoonlijk in huis. Maar ook onder de bediening van uw woord. Dat de harten ontstoken worden, gaan branden en dat er het verlangen mag komen om van u onderwezen te zijn. Heer, onze ogen zijn op u geslagen. Wil ons zegenen, niet om iets in ons, want dan moet u ons naar recht voorbij gaan. Dat zou leven, Heere, want we zijn van die rechthebbende mensen. Maar geef het, Heere, dat we die rechten eens zouden kwijtraken. En dat we alleen maar zouden kunnen bedelen om genade. En zo bidden wij niet alleen voor onszelf. Maar wilt u ook zijn met hen die niet kunnen opgaan. Die verhinderd zijn. Die thuis zijn gebleven vanwege de oppas op de kinderen. Of vanwege de ouderdom of vanwege ziekte. We willen ze allen aan u opdragen. En willen ook hen nog persoonlijk een sabbatzegen schenken. Zo willen we ook hen opdragen die niet opgegaan zijn naar uw huis en waar geen duidelijk aanwijsbare reden voor was. Die geen zin hadden, o Heere, in uw huis te mogen zijn. Waar uw woord opengaat en waar u een mensenkind wil ontmoeten. En dan geen zin te hebben. Wat een vreselijke werkelijkheid. We leggen ze voor u neer, Heere. Wilt u het nog veranderen, dat het ook nog eens tot schuld zou worden, opdat we nooit de plaats leeg zouden laten, die plaats die u ons geeft en vergunt, onder uw woord. Heere, zo willen we ook bidden voor heel uw kerk wereldwijd. Overal waar uw woord wordt uitgedragen, wil het met uw zegen achtervolgen. Wilt u ook zijn met het werk van zending en evangelisatie. Zo willen we ook in het bijzonder bidden voor het werk van zending en van toerusting in China, dat grote land. Heer, wilt u ook daar uw woord met kracht doen voortgaan. En dat ook daar velen zullen worden toegebracht tot de schare die zalig wordt. Zo willen we ook bidden voor de zending. Evangelisatiewerk dichtbij in ons vaderland. Waar toch zoveel zijn die niet meer van u weten en niet meer van uw dienst afweten. Wilt u ook het werk dat gebeuren mag met uw zegen achtervolgen. Zo willen we ook bidden voor de kerk die verdrukt wordt. De kerk die ondergronds moet samenkomen. In gevaar voor eigen leven. Heere, wilt u ook daar nog aanwezig zijn. En als het moeilijk is en als er verdrukking is. Gevangenschap en marteling. Wilt u dan nabij zijn. En troost geven naar uw woord en belofte. Heere, zo leggen wij onze noden voor u neer. Wilt u ook zijn met hen die door moeite en zorgen worden omringd. Door duisterheden worden omringd. Dat ook uw woord in hun leven ook vanavond nog eens kracht mag doen. Opdat ze mogen ervaren dat er bij u kracht is. Dat er bij u sterkte is. Dat u het wil veranderen. Zelfs dat dorre droge oord van het Moerbeziëndal. U wilt het veranderen in een oord waar u rijk wilt zegenen en rijk aanwezig wilt zijn met uzelf. Heere, wilt u ook dat wonder nog verrichten. En dat alles mag zijn tot eer van uw naam. Om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 84. En daarvan de versen 1, 2 en 5. Psalm 84, vers 1, 2 en 5. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaal u legt daar jongskens neer in het kunstig nest. Bij uw altaren en het vijfde, o God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. 1, 2 en 5 van Psalm 84. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heer en aan zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. tekstwoorden voor de prediking komen uit Psalm 84. Deze psalm, daar willen we samen naar gaan luisteren en met name het derde vers. Psalm 84, vers 3, tegen de achtergrond van heel Psalm 84. En we lezen naar het woord van de Heer in onze tekst. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Gemeente, deze psalm is ons bekend. Een psalm waarin het verlangen wordt uitgezongen naar de voorhoven van de Heere, naar de woningen van God. Een verlangen naar het heiligdom, een verlangen naar de kerk. En daarom ook een psalm die met name zo spreekt op de zondag van dat brandende verlangen. Hoe branden mijn genegenheden om 'seren voorhof in te treden? Een psalm die de kinderen al jong leren. En een psalm die ook heel het leven lang meegaat. Een psalm waarin het verlangen wordt uitgezongen. Nee, niet alleen naar instellingen van mensen, maar ten diepste naar de God van de instellingen. En dat blijkt ook in de tweedeling van deze psalm. Want in het eerste gedeelte wordt met name gesproken over de woningen van de Heere, het heiligdom, de plaats waar de Heere woont, te midden van zijn volk, op grond van de dienst der verzoening. In het tweede deel daarin mag de dichter van Psalm 84 met name getuigen van de God van de instellingen. En daar gaat het ook om. Ook als we hier in de kerk zitten, dan gaat het niet om onze kerkgang. Het gaat niet om dat we samen iets doen, maar dat we beseffen dat het gaat om God. Om een ontmoeting met God. En dat onze mond open gaat om te getuigen van de Heere. En dat zien we in onze tekst gebeuren. Want daar zie ik en daar hoor ik de dichter verlangen en uitzien naar het heiligdom. Hij is begeerig en hij bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Ja, zelfs zodanig dat hij uitroept tot de levende God. En daarin horen wij hem belijden. Daarin horen wij hem een belijdenis afleggen. Namelijk deze, dat God de levende is. En dat kan nu alleen zo zijn in het leven, wanneer de Heere ons wil ontmoeten. En wanneer de Heere ons daartoe brengt, om dat te getuigen, dat God leeft. Dat de Heere de levende is. En dat tegenover alle dode afgoden die wij zelf hebben opgericht. Met onze eigen handen en waar we ons gewillig voor neerbuigen. Maar dat de Heere een zondaar zo ver brengt dat hij naar God gaat verlangen. En dat hij eens gaat getuigen van God als de levende God. En daar spreekt onze tekst van. De levende God ontmoeten in het heiligdom. De levende God ontmoeten in het heiligdom. En we letten op twee gedachten. Het verlangen naar deze ontmoeting en in de tweede plaats het belijden door deze ontmoeting. De levende God ontmoeten in het heiligdom, het verlangen naar deze ontmoeting en het belijden door deze ontmoeting. De dichter van Psalm 84, wie is dat? Wel, op grond van vers 10... kunnen we maar tot één conclusie komen. Het is David. Waarom? Het staat niet in de psalm zelf beschreven. Er staat niet boven een psalm van Asaf of een psalm van David of een psalm van... Dat zou makkelijk geweest zijn. Maar hier staat het niet. Hier staat alleen voor de opperzangmeester. En dan begint die psalm. En toch als we dan de psalm lezen, dan kunnen we op grond van vers 10 concluderen dat hier koning David aan het woord is. Want hij bidt, o God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Uw gezalfde, de gezalfde des Heren, met name in het Oude Testament, wordt dat alleen gebruikt, die titel, voor de koning, die van Gods wegen gezalfd is. En dan kunnen we hier met name denken aan koning David. Koning David. Hij is de dichter van Psalm 84. En hij is het die zijn hart hier uitstort in Psalm 84. Waardoor wij iets zien van zijn brandende verlangen naar het heiligdom. En zijn brandende verlangen naar de plaats waar de Heere spreekt en woont. Hij verlangt ernaar. Hij is niet in staat om ertoe op te gaan. Hij is verhinderd. En dan kunnen er ook twee omstandigheden worden aangewezen dat David niet in staat was om op te gaan naar Gods huis. We zouden kunnen denken aan de dagen dat hij moest vluchten voor Saul. Maar dan hebben we dat woordje tegen dat er gesproken wordt over Sion in onze tekst. Over Sion, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion, dat is de tempelberg. En in de dagen van David, toen hij moest vluchten voor Saul, toen was die stad nog niet de koningsstad, maar nog in handen van de Kanaanieten. Dus ook die uitleg, die kan ons niet bevredigen. En daarom dat we kunnen denken aan de periode dat hij moest vluchten voor Absalom zijn zoon. En dat hij moest trekken over de Jordaan. En zijn toevlucht moest zoeken in Mahanaim. Vluchteling, verbannen en verhinderd om op te gaan naar Gods huis. Om zich te begeven in de weg die de Heere zelf heeft gegeven. Om de Heere te zoeken in die wegen. In de wegen die de Heere zelf heeft ingezet, de instellingen. Verhinderd. En daar gaat nu zijn verlangen naar uit. En dan komt hij in het begin van de psalm tot een uiting van zijn diepst verlangen. En hij roept het uit, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Zijn hart is daar helemaal mee vervuld met de woningen van de Heere, met de dienst der verzoening. Dat was geen vreemd verlangen. Een schriftuurlijk verlangen is dit. We lezen van dit verlangen op verschillende plaatsen in de schrift. Onder hele bijzondere omstandigheden ook. En daarom dat wij onszelf er ook maar aan toetsen zullen. Als we bijvoorbeeld lezen van Jona. Hoe hij in de vis, in de zee, begraven. Hoe hij daar het gebed tot de Heere doet. En als we dat gebed lezen in Jona 2, dat juist het heiligdom, de woningen van de Heer op dat moment in zijn hart zijn, dat hij daarmee vervuld is om de Heere te mogen dankzeggen en lof brengen voor de redding, voor de verlossing. Daar is hij mee vervuld, terwijl hij in diepe nood is, in de diepte van de zee, in de vis, is zijn hart vervuld met de woningen van de Heere. Dat zijn benauwde omstandigheden. Een ander voorbeeld, Daniel. Wat deed hij? Dat weten de kinderen ook wel. Wat deed hij weer? Iedere dag opnieuw. Op de vaste tijden. Dan ging hij bidden voor het open venster richting Jeruzalem. En dan zie je ook daarin hoe zijn hart vervuld was met die plaats op aarde. Met de instellingen van de Heere, met de dienst der verzoening. Zo bezet te zijn met de instellingen van de Heere, kennen we er iets van? Kennen we ook iets van dat brandende verlangen, ook toen wij vanmiddag opgingen naar de kerk? Hebben we onze knieën gebogen? Misschien wel niet letterlijk, maar ook toen wij druk waren met de zorgen voor de kinderen, om ook de kinderen in de kleren te krijgen en netjes te krijgen. Ook toen de laatste vlekken nog even werden weggebond. Tenminste, zo gaat het bij ons ook thuis. Dat er onder dat werk nog dat gebed tot de Heere opgezonden werd. Heere, dat ik in uw huis u mag ontmoeten. Zijn wij zo opgegaan naar het huis van de Heere. David weet ervan. Hij is verhinderd om op te gaan. En dan roept hij het uit, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. En dan komt hij voor Gods aangezicht met zijn diepe begeren, met zijn diepe verlangen. Mijn ziel, zo zegt hij, is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. David is daar helemaal in betrokken. Dat verlangen vervult heel zijn wezen, heel zijn bestaan. Hij spreekt over zijn ziel, over zijn hart, over zijn vlees. Dat is de hele David. Niet alleen lichamelijk naar de kerk toe gaan. Niet alleen voor anderen, maar naar de kerk toe gaan. En dat voor Gods heilig aangezicht. Met zo'n gebed in het hart. Mijn ziel is begeerig. Niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam. Heel mijn persoon. Ik verlang. Ja, het is een bezwijkend verlangen. Het is een bezwijkend verlangen. Om op die plaats te zijn waar de Heere spreekt. David, hij strekt zich daar in zielsverlangen naar uit. Om op de plaats te zijn waar de Heere woont en waar de Heere spreekt. Nogmaals, onderzoeken we onszelf hierop. Op dit punt kennen we iets van dit verlangen. Van het branden van onze genegenheid om zeren vooraf in te trainen. En dan mag je dat verlangen ook onder woorden brengen. Zijn verlangen naar het heiligdom, zijn verlangen om op die plaats te zijn waar de Heere woont, brengt hij onder woorden met een beeld uit de natuur. Zo'n treffend beeld, ons allen wel bekend. Dat beeld van de mus en de zwaluw. En dan mag je daar van verre iets zien, in dat beeld. Van die grote afstand mag je daar zo'n les uit ontvangen. Want die mus en die zwaluw, ze maken een nest voor zich. En ze vinden een huis voor zich. Om daar te wonen. Om daar hun jongen neer te leggen. Zoals de Heere zorgt voor die mus. Zoals de Heere zorgt voor die zwaluw. En zo komt David met zijn zielsverlangen tot God. Bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Zoals u zorgt voor die zwaluw, zoals u zorgt voor die mus, wilt u zo ook voor mij zorgen. In mijn zielsverlangen, in dat verlangen waarin ik mij uitstrek tot u, wilt u mij een woning geven. Dat ik in uw woning mag zijn. Bij u mag schuilen. Sommigen leggen het anders uit. Die zien het meer op het feit dat die zwaluw en die nest en die mus in de tempel in het heiligdom rondvliegen. En daar op die heilige plaats daar hun nesten bouwen. De plaats waar zijn hart zo mee vervuld is. Dat hij ook op die plaats wil zijn waar die zwaluw en die mus een nest hebben gebouwd. Het zou kunnen. Het zou wel vreemd zijn op die plaats, die heilige plaats, daar de vogeltjes zo vrij in en uit zouden gaan en daar een nest kunnen bouwen. Maar het zou kunnen. De uitleggers zijn er ook niet helemaal over uit. Maar waar het om gaat is dat door dit beeld van de mus en de zwaluw, dat David zijn diepe verlangen tot uiting brengt om bij de altaren te zijn. Het gaat nu niet alleen meer over die voorhoven, over die woningen, maar hij spreekt nu over de altaren. Het altaar, het brandofferaltaar, waar het offer helemaal wordt verteerd. Daar strekt zich zijn hart naar uit, de dienst der verzoening. Om daar te mogen zijn, om daar te mogen schuilen. En dan roept hij het uit. Heere der Heerscharen, u die de Almachtige bent, u die alle heerschappij hebt, u die God bent, de Almachtige, Heere der Heerscharen, mijn koning. Want die God die de machtig is, die God die alle macht heeft, heeft in hemel en op aarde. Die God is mijn koning. En mijn God. Zo mag David uitzien. Zo mag David verlangen. En dan besluit hij dat diepe gebed waarin hij zijn verlangen voor de Heere neerlegt. Met een gelukzalig prijzing van allen die in het huis van de Heere mogen wonen. Dan ziet hij met name op de dienst van hen die in het heiligdom moeten werken. De priesters, de levieten, die daar dag in dag aanwezig mogen zijn. Die daar het aangezicht van de Heere mogen zoeken. Die daar de Heere mogen prijzen. Ze prijzen u gestadiglijk. En van die grote afstand mag hij daar deze mensen wel gelukzalig prijzen. Niet alleen gelukzalig, maar wel gelukzalig. Het is een overvloeiende gelukzaligheid, zo zegt David. Het is een vervullende gelukzaligheid die heel je persoon inneemt om op die plaats te zijn waar de Heere woont, te midden van zijn volk, op grond van de dienst der verzoening. De plaats waar het woord open gaat. Wel gelukzalig bent u. Wel gelukzalig ben ik dat we hier mogen zijn. Zouden we het zo mogen overzetten? Zouden we het zo mogen zien, gemeente? Dat het woord ons wel gelukzalig prijst. Dat wij zo verhoogd worden tot aan de hemel. Want onder ons worden de woorden van de Heere verkondigd. En geschieden de krachten van God. Zo heeft de Heer Jezus toch ook getuigd. Tot aan de hemel toe verhoogd. Capernaum, Bethsaida, Gorazin, Middelharnis. Zo velen hebben onder u het woord verkondigd. Tot op de dag van vandaag. Daarom ook wel gelukzalig dat u hier mag zijn. En het aangezicht van de Heere mag zoeken. Maar hetzelfde woord van de Heer Jezus. Dat betreft ons ook. Want wanneer het nog nooit iets heeft uitgewerkt. En we nog nooit op de knieën zijn gekomen voor deze God. Om hem te zoeken. Dan is het ook waar wat de Heer Jezus zegt. Tot aan de hel toe zult gij worden nedergestoten. Zoals de Heer dat zegt over Gorazin. Over Bethsaida, over Capernaum. Zo geldt het ook van Middelharnis. Hier mag David het uitroepen. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. We mogen verkeren, gemeente, onder het woord van de Heere. We mogen de psalmen zingen en Gods aangezicht zoeken. Wat heeft het ons gedaan? Mogen wij de Heere nu kennen? En mogen wij de Heere nu ook beleiden? Dat is de vraag. En neem die vraag mee ook als we verder gaan in het lezen van deze psalm. Want David, als hij zo hier het eerste stukje heeft afgerond met een sela, die rustpunt, dan gaat hij verder. En dan gaat hij daar het geluk beschrijven van allen die naar Sion op weg zijn. Dan gaat hij het geluk beschrijven van hen die naar de plaats gaan waar de Heere woont. Dan mag hij opnieuw het uitroepen, wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. In welker harte gebaande wegen zijn. De wegen die leiden naar Jeruzalem. De wegen die leiden naar Sion. De gebaande wegen die het zich hebben voorgenomen om te gaan naar de plaats waar de Heere woont. In welker hart de gebaande wegen zijn. Hoe daar de pelgrims van jaar tot jaar optrokken naar Jeruzalem. Ter gelegenheid van de grote feesten. Hoe daar een schare optrok, de pelgrims. Om de Heere te zoeken en te dienen in de weg van de instellingen. In de weg van de middelen. Want zo werkt de Heer. We kunnen wel zeggen, we kunnen de Heer ook dienen op onze eigen manier. En het gaat toch om je hart. En als we de Heer kunnen zoeken, terwijl wij genieten van het schoon van de schepping, dan is dat toch ook goed? Nee. Zeer een wet nochtans verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. En daarom om de Heere te zoeken. En dat het verlangen ons mag uitdrijven naar zijn woningen. En zo gingen ook de pelgrims op pad, op weg. Telkens weer op weg naar het huis van de Heere. En dan mag David het zeggen. Zulke pelgrims die op weg zijn naar Sion, die kunnen dat niet van zichzelf. Die kunnen niet in eigen kracht die plaats bereiken, waar ook het hart van David zo mee vervuld is. Maar hij roept het dan ook uit. David zegt het met betrekking tot deze pelgrims. En we worden onderwezen door David. Hij staat ons ten diepste voor te houden. Dit woord. En dan zegt hij het. Dat hun sterkte in de Heere is. Wiens sterkte in u is. Niet in eigen kracht zijn ze op weg gegaan. En ook tijdens die weg verwachten ze niet van zichzelf. Maar hun sterkte is in God. Wiens sterkte in u is. En dat is geen loze kreet. Geen loos woord van David. Want David, hij is realistisch en hij weet het ook. Allen die op weg gegaan zijn om de Heere te ontmoeten. Om de Heere te zoeken en te dienen in de weg van zijn instellingen. Zij zullen door de moeite en door de zorgen heen gaan. Ze zullen door diepe duisternissen heen gaan. En die diepe duisternissen worden door David onder woorden gebracht. Met het dal der moerbeziënbomen. Vers 7, als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan. Wat is dat voor een dal? Het moerbeziënboomdal. Sommigen willen het vertalen als het dal van geween, het tranendal. Dat is een mogelijkheid. Toch is het beter om te denken aan een dor oord. Een dal waar weinig vocht is. Waar het dor is. Waar het droog is. Met name vanuit de context wordt dat duidelijk. Als we ook letten op wat de Heere wil zijn voor die pelgrims. Te midden van dat dal. Want dat lezen we toch in het vervolg van de psalm. Want als ze dan door dat dorre droge dal door moeten gaan. En ze moeten er door. Dan stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Als ze in die dorheid zijn, in die droogheid zijn. Dat de Heere dan hen te hulp wil komen. En dat hij voor hen een fontein is. Treffend zoals David het onder woorden brengt. Als ze door dat dal der moerbeziënbomen doorgaan. Dan is het niet dat ze van tevoren hem tot een fontein stellen. Ook niet achteraf. Toen ze door het dal waren heen gegaan. En terugziende dat ze zeiden van ja. We hebben de Heere ons tot een fontein gesteld. Nee, maar in dat dal, in dat dorre, droge oord. Daar mogen die pelgrims die op weg gegaan zijn naar Sion. Daar mogen ze de Heere zelf tot een fontein ontvangen. Als ze door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. En dat is een geloofsdaad. Dat is een geloofszaak. Om te midden van die nood tot de Heere te roepen. Te midden van die droogte. En dan geldt het. Dan zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Dan zal dat dorre dal tot een vruchtbaar oord worden. En dat niet door eigen kracht. Nee, dat is van beginsel af afgesneden. Want hun sterkte is van de Heere. En dat komt ook openbaar te midden van die moeite. Want dan mogen ze hun kracht vernieuwen en het van de Heere verwachten. En ze stellen hem tot een fontein. Niet ervoor, niet erna, maar in dat dorre oord mogen ze het van God verwachten. Mogen ze op de Heere vertrouwen. zo mag David dan ook dat woord besluiten. Zij gaan van kracht tot kracht. Telkens weer worden ze op deze wijze door de Heere bekrachtigd. Waarin ze als een lege pelgrim voor de Heere terechtkomen. Heere, nu moet ik hier nog omkomen in de dorre oord. Dan mogen ze de kracht opnieuw van de Heere ontvangen. Om door te gaan, om verder te gaan. De pelgrimsreis naar Sion. En dan mag David het vertellen en het ook voorhouden aan allen die op weg gegaan zijn, ook nu, in onze dagen. Dan mag David het ook alle pelgrims in ons midden voorhouden, wat vast en zeker is. Want dan zegt hij het, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Het is een persoonlijke zaak, een iegelijk van hen. Dat is niet met de meute, met de massa. Maar ik persoonlijk, daar gaat het om. Het is een persoonlijke zaak. En vul het nu eens voor uzelf in. Ik persoonlijk, geldt dit woord ook voor mij. Een iegelijk van hen zal verschijnen. Dat ligt niet vast in hun kracht. Maar dat ligt vast in de Heere die hun sterkte is. Een iegelijk van hen zal verschijnen. Dat staat vast en zeker. Zo mag David zijn verlangen onder woorden brengen. Zo mag hij getuigen van de Heere en van de instellingen van de Heere. Hij is verbannen. Hij is verhinderd om op te gaan. Maar dat verhindert hem niet om een schriftuurlijk zicht op God te hebben. En om zo de Heere aan te prijzen voor allen die op weg zijn naar Sion. En dan zien we ook hoe David dat verlangen wat in vers 3 zo kernachtig is samengevat. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Dat verlangen in vers 9 wordt besloten in een uitroep tot de Heren. Hoe je dat verlangen van vers 3 hier als het ware besluiten voor de Heren neerlegt. O Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, u die zich aan het volk verbonden heeft, het volk uit Jacob voortgekomen, en waar ik ook een onderdeel van ben. Heere God van Jacob, hoor mijn gebed en neem het ter oren. Zo mag hij zijn zielsverlangen voor de Heere neerleggen. Hij, de balling, de banneling, hij die verhinderd is om op te gaan, maar die verhindering, die belet hem niet om in verlangen uit te gaan tot die God waar hij van heeft getuigd. En daar spreekt met name het tweede gedeelte van de psalm. Dat verlangen wat hem uitdrijft om de Heere te belijden. Om de levende God aan te roepen. En dat is onze tweede gedachte. Het belijden door deze ontmoeting met de Heere. Hoe vindt nu die ontmoeting plaats tussen David en de Heere? Hoe vindt er nu een ontmoeting plaats hier ver verwijderd van het heiligdom? Wel, dat vindt plaats op grond van het woord van de Heere. Want de Heere heeft tot David gesproken. En de ontmoeting met God gaat altijd van de Heere uit. De ontmoeting met God is nooit een zaak die van mij uitgaat, maar die gaat van de Heere uit. En dat spreekt zo in deze psalm. Want David mag in vers 10 gaan pleiten op het woord dat de Heere aan hem heeft gegeven. Het belofte woord van 2 Samuel 7, waar de Heere zich heeft verbonden aan David en aan zijn huis, het eeuwig koningschap ziende op de komende Christus, die koning zal zijn tot in eeuwigheid. En daarom mag David in vers 10 op terugvallen. Daar mag hij mee voor Gods aangezicht terechtkomen. O God, zo roept hij uit, ons schild die ons beschut en beschermt, zie. En aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. U hebt mij gezalfd tot koning over Israël. U hebt mij verhoogd. En niet alleen om mij, maar om de komende koningszoon, de grote zoon van David, de Christus der schriften. Daar mag hij op terugvallen, aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Ten diepste mag hij daar pleiten op het werk van Christus. En daarom dat die ontmoeting toch werkelijk plaatsvindt. Want als een zondaar pleit op het volbrachte werk van Christus, dan vindt er een ontmoeting plaats met de levende God. Dat zien we ook gebeuren achter in de tabernakel. Als de Heer in de tempel, als de Heer Jezus dat vertelt van de tollenaar. Hoe hij daar komt met zijn zonden. En hij durft zijn ogen niet op te heffen. En hij slaat zichzelf op de borst. En hij zegt het voor Gods aangezicht. O God, ik ben een zondaar. Maar tegelijkertijd mag hij dan ook zijn handen leggen op het volbrachte werk der verzoening. Want dan mag hij toch uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees mij de zondaar verzoend. O God, zo roept David het uit. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Zie mij aan in Christus. Kennen we iets van dit gebed van David? David bidt hier het tollenaarsgebed. Hij mag hier ook ten diepste gebruik maken van Christus. Kennen we er iets van? Van dit pleitend bidden. Niet een pleitend bidden waarbij ik recht overeind blijf in mijn eigen gerechtigheid of in mijn vrome godsdienst. Maar een pleitend bidden waar ik alles verwacht van de Heere en mijn verwachting stel op hetgeen de Heere heeft gedaan in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat daar al mijn verlangen naar uitgaat. Zo mag er een ontmoeting plaatsvinden tussen David en tussen de Heere. En het gaat onder het woord. Dat woord ging voor David ook weer leven. En zo werkt de Heere ook nog steeds. De Heere komt tot ons door zijn woord. Het is nooit ons komen tot hem, maar het is altijd zijn komen tot ons. En dat zien we zo treffend naar voren komen in vers 3. Want dan lezen we in het slot van vers 3. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En om dat laatste gedeelte van vers 3 goed te begrijpen, zouden we het ook iets anders kunnen vertalen. Vertalen als volgt. Mijn hart en mijn vlees jubelen tegemoet. Jubelen uit, roepen uit, roepen tegemoet. Naar de levende God. En dan zouden we kunnen denken aan het volgende beeld. Twee vrienden die elkaar lange tijd niet hebben gezien. En die naar elkaar op reis zijn. En dat ze dan van een afstand elkaar zien. Uit de verte. En dat ze dan uit de verte elkaar het welkom toeroepen. Dat vindt hier plaats. Als David zo met het woord van de Heere voor Gods aangezicht mag komen. Dan mag hij het uitroepen tot de levende God. Heel zijn wezen is erbij betrokken. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dan vindt daar een ontmoeting plaats die werkelijk is. En als je zo de Heere mag ontmoeten, dan mag je ook opnieuw zijn zielsverlangen onder woorden brengen. Eén dag in uw voorhoofd is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis van mijn God te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Dat want, dat motiveert dat gebed van vers 10. En dan zie je dat het verlangen wat onder woorden gebracht is in vers 1 tot en met 9 opnieuw als motivatie bij dat gebed wordt betrokken. Als je zo pleiten voor de Heere mag terechtkomen en het woord van de Heere mag voorhouden, aanschouw en zie het aangezicht van uw gezalfde, dan mag u opnieuw zijn zielsverlangen laten meeklinken en dan uit u zich daarin één dag in uw voorhoven. Want dat is mijn alles. En opnieuw een want in vers 12. Want God, de Heere, is een zon en schild. En de Heere zal genade en ere geven. Daarom omdat David weet dat de Heere zo is. De Heere zal genade en ere geven, omdat de Heere genadig is. En dat heeft David proefondervindelijk ervaren, dat de Heere een genadig God is. Zo heeft David de Heere mogen leren kennen, toen hij de toevlucht nam tot de Heere. En dan kan een zonder ook zo van hem getuigen, dat de Heere genade en eer zal geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. De Heere, een zon. De Heere is de bron van het leven. De Heere schenkt het leven. De Heere, een schild. Hij beschermt. Hij beschut. Zo gaat de mond van David open om te getuigen van hem. Om de Heere groot te maken. Om God van de Heere te spreken. Hij verwacht het dan ook niet meer van de mens. Hij verwacht het niet van zichzelf. Ook niet van menselijke instellingen. Maar van de Heere die een zon is. De gever van het leven. En de onderhouder van het leven. Hij zal het goede niet onthouden. Maar hij zal het aan hen geven die in oprechtheid wandelen. Dat is niet hun eigen oprechtheid. Maar de oprechtheid die hen geschonken is. De oprechtheid van Christus die aan hen gegeven is. Heere der Heerscharen, zo mag hij besluiten, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Die op de Heere vertrouwt en niet op andere afgoden die we zelf hebben opgericht. Op de Heere vertrouwen die de levende is. En dat is wat David ook in vers 3 mag uitroepen. Hij is de levende. David dient geen dode God. Geen God van hout of van steen. Maar de levende God. De ware God. Anderen die mogen goden dienen. In de landen om Israël heen. Er zijn zoveel afgoden. En hier om het gebouw, om de gemeente heen. Er wordt zoveel afgodendienst bedreven. Maar om persoonlijk te mogen weten, het is allemaal niets. Het is allemaal ijdelheid. Maar ik dien de Heere, die de levende God is. En die ook mijn kracht vernielt. Van kracht tot kracht steeds voort te gaan. Zo mag David getuigen van de Heere als de levende. En dan wil ik de lijnen nog even doortrekken naar het Nieuwe Testament. Maar dan zien we precies dezelfde beweging plaatsvinden. Dat ook een kind van God, ook na ontvangen genade, alles kwijt kan zijn. Want zo hadden we dat toch gehoord ook vanmorgen bij de Emmausgangers. Ze dachten dat hij de Christus was. Ze waren alles kwijt. Maar toen kwam daar die derde, die vreemde. En hij liep met hen op en hij ging verklaren vanuit Gods woord dat de Christus al zo moest lijden en sterven en in zijn heerlijkheid ingaan. De schriften gingen open en er gingen harten branden. Dan zie je hoe die ontmoeting plaatsvindt. Dat gaat uit van de Heere. Dat gaat uit door geest en woord. Zo wil de Heere die ontmoeting bewerken, ook opnieuw in het leven van zijn kinderen. Thomas, tweede voorbeeld. Als hij het hoort, hij is opgestaan. Dan kan ik niet geloven. Tenzij dat ik het zelf zie en tenzij dat ik zelf tast. Maar ik zal het niet geloven. En dan na een week stond de Heer opnieuw in het midden van zijn discipelen. En dan het woord tot Thomas. Zie maar en tast maar. En wat zegt Thomas dan? Dan zegt hij precies hetzelfde wat David in vers 3 heeft geuit. Dan zegt Thomas, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dan zegt Thomas, mijn Heere en mijn God. Dan mag je de levende Christus ontmoeten. De levende God. Zoals hier David de Heere mocht ontmoeten. Gemeente, zijn wij nu een pelgrim? Zijn wij nu op weg gegaan naar Sion? Of leven we nog in de tenten der goddeloosheid? Dat is de klem. Ook van deze psalm. Maar als de psalm eindigt met deze woorden, welgelukzalig, voor de derde maal in deze psalm, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt, dan klinkt daar tegenover rampzalig ben je wanneer je niet op deze God vertrouwt. Welgelukzalig, want een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Rampzalig, want een iegelijk die niet vertrouwt op hem, zal eeuwig omkomen in de hel, in de eeuwige verlating, om de straf en de toorn van de God te dragen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zijn wij een pelgrim? Zijn wij op reis? We zijn allen op reis. Maar zijn die gebaande wegen in ons hart? En is de reis richting naar het hemelse Kanaan, naar de eeuwige rust? En is die eeuwige rust hier al aangevangen, in dit leven, toen ik tot de Heere vluchtte met al mijn zonden, en mijn leven voor hem neerlegde en met het gebed mocht keren tot hem, o God, wees mij de zondaar genadig. Als dat waar is, dan zullen we zeker thuiskomen. Maar als we dat niet kennen, dan zullen we zeker omkomen. Dat is de klem. Pelgrim. Pelgrim naar Sion. Houd aan. Grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Amen.
Thank you.
Heere, zo willen wij uw grote naam dankzeggen. Dat u in Christus de wereld met uzelf was verzoenende. En dat de verkondiging daarvan in ons midden mocht plaatsvinden. De plaats waar u woont. De plaats waar ook getuigd wordt van de dienst der verzoening. O Heere, dat de ontmoeting met u mocht plaatsvinden. Of opnieuw, bij vernieuwing en verdieping, mag worden ervaren, gekend, geproefd, dat u de levende bent. Bij vernieuwing, erbij bepaald dat u alle heerschappij hebt. Bij vernieuwingen een mens ertoe gebracht, om het te roepen, mijn Heere en mijn God, mijn Koning, o Heere, wanneer we er nog een vreemde van zijn, dat het dan ook nood mag worden. Dan niet wel gelukzalig, maar rampzalig. Wel onnoemelijk verhoogd, zo vaak in de kerk geweest. En toch tot de hel toe nedergestoten. Dat de klem van het woord ook hen mag aangrijpen. Op de knieën mag brengen. Opdat ze worden wie ze zijn. Zondaar voor u. Heere, wil zo uw eigen woord zegenen. Al het zondige wegnemen. En er genadig verzoening over doen. Wilt u met ons gaan het verdere van deze zondag. Breng ons allen veilig thuis. En wilt u met ons gaan. En ieder van ons ook de week die we ingegaan zijn. Heere, wil ook zijn als er moeite en zorgen zijn. Ziekte en verdriet. We bidden voor hen die werken zullen. We bidden voor hen die niet meer kunnen werken of niet hoeven te werken. Of die in de gezinnen hun werk hebben. Heere, wilt u zo met uw kracht aanwezig zijn boven alles. Behoed en bewaar ons voor een onvoorbereid, voor een onverzoend sterven. En wanneer er ook nog morgen een vergadering zal zijn van het curatorium, een voortzetting van de admissie-examens. Heere, wilt u dan ook dan zijn met hen die dan zullen worden onderzocht. En wilt u ook hen nabij wezen. Heere, zegen zo. Alles wat op uw zegen wacht. En zie ons aan in Christus. Amen. Tot slot zullen wij zingen uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers. Psalm 43 en daarvan vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43 vers 4. Wij bidden om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.